Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Het Data Doelwit. De podcast die een inkijkje geeft in hoe organisaties onze eigen privacygevoelige data tegen ons gebruiken. Het wordt hoog tijd dat we in deze podcast aandacht gaan geven aan artificial intelligence, oftewel AI. En dan nog specifiek de zogenaamde generatieve AI. Generatieve AI is op dit moment ongekend populair en kan worden gebruikt om teksten te schrijven, afbeeldingen te genereren en zelfs geautomatiseerd taken op je computer van je over te nemen. Er gaat bijna geen dag voorbij zonder nieuws rondom nieuwe generatieve AI-ontwikkelingen en de mogelijkheden lijken dan ook wel eindeloos. Toch heeft generatieve AI ook een schaduwzijde die vaak buiten alle aandacht gehouden wordt. Dit heeft aan de ene kant te maken met hoe de modellen van generatieve AI ontwikkeld zijn en aan de andere kant wat je zelf aan data aanbiedt om gebruik van deze modellen te kunnen maken. Om goed te kunnen begrijpen hoe generatieve AI functioneert en waar de risico's zitten op het gebied van onze privacygevoelige data, is het van belang om een klein uitstapje te maken naar de techniek achter generatieve AI. Nagenoeg alle generatieve AI die we op dit moment gebruiken zijn gebaseerd op zogenaamde Large Language Models, oftewel LLM's. Een LLM ontstaat op het moment dat een enorme hoeveelheid data door middel van ingewikkelde wiskundige algoritmes vertaald wordt naar een AI-model door een proces wat training wordt genoemd. Tijdens deze training zorgen de berekeningen ervoor dat er in essentie een soort van voorspelalgoritme ontstaat, welke aan de hand van alle data waarop het model getraind is, bijvoorbeeld heel goed is in het voorspellen van welke woorden er logischerwijs bij elkaar horen. Een versimpeld voorbeeld. Als je een LLM vraagt om een korte tekst op te stellen waarin uitgelegd wordt hoe je een podcast op Spotify uploadt, dan kan het de statistische gegevens binnen zijn model gebruiken om te identificeren waar je naar op zoek bent. Als tijdens het trainen van het model er informatie toegevoegd is die beschrijft hoe je een podcast op Spotify uploadt, dan kan de LLM een antwoord op je vraag genereren aan de hand van het voorspelalgoritme, die geleerd heeft welke woorden er nodig zijn om de vraag te beantwoorden. Om dit laatste nog wat simpeler uit te leggen, een LLM kun je eigenlijk het beste vergelijken met een enorm uitgebreide tekstvoorspeller. Deze kennen we denk ik allemaal wel, want we gebruiken die functionaliteit op het moment dat je bijvoorbeeld een berichtje typt. De tekstvoorspeller geeft dan suggesties welke woorden je aan het typen bent of wat een mogelijk woord kan zijn die zou volgen op het woord wat je net getypt hebt. Mocht het model tijdens het trainen geen toegang hebben tot informatie over hoe je een podcast op Spotify uploadt, dan kan deze ook geen antwoord genereren. Alles wat dus gegenereerd wordt door LLM's is dus gebaseerd op de data die gebruikt is tijdens het trainen van het model. Om ervoor te zorgen dat de LLM's die we op dit moment gewend zijn om te gebruiken zo uitgebreid mogelijk antwoord kunnen geven, hebben bedrijven zoals OpenAI, Meta en Google enorme hoeveelheden data verzameld die ze tijdens het trainen van de LLM gebruiken. Want hoe meer data er in een LLM zit, des te beter dat deze in stand is om antwoorden te genereren. Hierbij koos OpenAI er bijvoorbeeld voor om zo'n beetje alle beschikbare data op het internet te gebruiken als trainingsdata voor hun generatieve AI-modellen. Aangezien het merendeel van het internet uit tekst bestaat, is het een ideale verzameling data om tekstgebaseerde LLM's op te ontwikkelen, waaronder ChatGPT. Het is ook niet gek dat we Meta, het moederbedrijf van Facebook, en Google terugzien als partijen die druk bezig zijn met het ontwikkelen van generatieve AI-modellen. Beide bedrijven hebben inmiddels enorme hoeveelheden data verzameld, waaronder ook onze persoonlijke data, die natuurlijk erg goed bruikbaar is voor hun modellen. Bij het verzamelen van deze trainingsdata komen we gelijk op het eerste probleem rondom generatieve AI. In de meeste gevallen is namelijk helemaal geen toestemming gevraagd om deze data te mogen gebruiken voor het trainen van generatieve AI-modellen. In het geval van OpenAI en het gebruiken van website-teksten heeft dit al tot heel wat rechtszaken geleid over de hele wereld. Zo hebben verschillende kranten OpenAI aangeklaagd vanwege het gebruik van hun nieuwsartikelen om hun LLM's te trainen. En hebben verschillende boekauteurs rechtszaken aangespannen tegen AI-ontwikkelaars omdat de inhoud van hun boeken gebruikt zou zijn om de modellen te trainen zonder hiervoor toestemming te vragen. Een voorbeeld van een AI-model die getraind zou zijn op auteursrechtelijk beschermd materiaal is de LLM van Meta, genaamd Llama. In een recentelijk onderzoek van het Amerikaanse nieuwsblad The Atlantic in maart van dit jaar kwam naar voren dat Meta gebruik heeft gemaakt van de LibGen dataset, een illegale collectie van boeken en publicaties die door de data scientists die verantwoordelijk waren voor het trainen van de LLM, gedownload en vervolgens aan de LLM toegevoegd waren. Via de zoekoplossing die door de Atlantic ontwikkeld is het mogelijk om te zoeken naar welke boeken en publicaties gebruikt zijn tijdens het trainen van de LLM van Meta. En wat blijkt, ook 9 van mijn eigen publicaties zijn inmiddels onderdeel van Llama. Uiteraard zonder dat hiervoor mijn toestemming is gevraagd. De ontwikkelaars van generatieve AI-modellen beweren echter dat ze niks verkeerd doen. De data die ze gebruiken om hun modellen op te trainen is publiekelijk beschikbare data en het recht om deze te mogen gebruiken zien zij als fair use. Zo wordt regelmatig het argument benoemd dat een LLM tijdens het trainen in essentie alleen een boek leest en de inhoud daarvan onthoudt. Dat is dan toch niet veel anders dan wanneer je zelf een boek leest. Toch zit er een wezenlijk verschil tussen het gebruiken van de inhoud van een boek voor het trainen van een LLM en het lezen van een boek door een persoon. De persoon zal waarschijnlijk een vergoeding betaald hebben voordat deze het boek kon gaan lezen. De meeste ontwikkelaars van generatieve LLM's hebben echter nooit de boeken gekocht die ze gebruikt hebben om hun modellen te trainen. Ook het argument dat alles wat op internet staat publiek bezit is, gaat niet helemaal op. In zowel Europa als Amerika is alle inhoud die je zelf op internet plaatst auteursrechtelijk beschermd. Mocht je dus ooit bijvoorbeeld een blogwebsite onderhouden hebben, dan zou dat in principe moeten betekenen dat AI-ontwikkelaars, zoals OpenAI, je toestemming moeten vragen om je data te mogen gebruiken voor het trainen van hun modellen. Maar helaas gebeurt dit dus in veruit de meeste gevallen niet. Bedrijven zoals Meta hebben hierin een belangrijk voordeel gevonden ten opzichte van andere AI-ontwikkelaars, zoals OpenAI. Meta heeft namelijk al enorme hoeveelheden data over hun gebruikers opgeslagen op hun servers. Het is dan ook niet gek dat recentelijk elke Facebook- en Instagram-gebruiker een melding kreeg dat Meta voortaan hun berichten en foto's gaat gebruiken om hun eigen AI-model op te trainen. De reden waarom Meta dit tegenwoordig zo netjes vraagt, komt zeker niet vanuit hunzelf, maar omdat dit verplicht is vanuit de Europese privacywet. Deze schrijft voor dat Meta toestemming moet vragen aan gebruikers en de mogelijkheden moet bieden om je hiervoor uit te schrijven. Woon je in een ander deel van de wereld, dan is de kans groot dat Meta je niet eens om toestemming gaat vragen en je data gewoon gebruikt, of je het nu wil of niet. En als je gegevens eenmaal onderdeel zijn van een LLM, is het nagenoeg onmogelijk om ze te verwijderen. Dit heeft te maken met het feit dat een getraind AI-model in principe niet meer aan te passen is en dat het trainen van het model enorme doorlooptijden heeft. Om je een indruk te geven hoeveel moeite het kost om een LLM te trainen, voor het trainen van GPT-3, het derde generatie LLM-model van OpenAI, zijn ongeveer 500 miljard woorden gebruikt. Het daadwerkelijk trainen van het model nam 34 dagen in beslag, waarbij er gebruik werd gemaakt van meer dan 1000 GPU's die geoptimaliseerd zijn voor het trainen van AI-modellen. Nu lijkt 34 dagen voor het trainen van een AI-model van deze grootte misschien niet zoveel. Maar als je er maar de beschikking zou hebben over één GPU, zoals het geval is voor de meeste desktop- en laptopcomputers, zou het trainen van dit model meer dan 355 jaren in beslag nemen. Daarbij moet je er overigens rekening mee houden dat de meeste desktop- en laptopcomputers geen gebruik maken van de gespecialiseerde GPU's waar OpenAI gebruik van maakt. Stel dus dat je zelf een LLM van dit formaat zou willen trainen op je eigen laptop, zou het nog vele malen langer duren dan de 355 jaren in het voorbeeld. Naast de doorlooptijd van het trainen zijn de kosten die hiermee gemoeid gaan ook niet mis. Geschat wordt dat het trainen van het GPT-3-model ongeveer 43 miljoen dollar heeft gekost. Mocht je dus je gegevens uit een LLM verwijderd willen hebben, dan zouden je gegevens uit de trainingsdata verwijderd moeten worden. Hierbij is alleen al het identificeren van jouw gegevens in die enorme berg data een enorme, complexe en tijdrovende actie. Mocht het überhaupt lukken om al je gegevens in de trainingsdata te vinden en deze te verwijderen, dan zit er niks anders op dan het model volledig opnieuw te trainen zonder je data. Oftewel, nogmaals 34 dagen trainen en 43 miljoen dollar uitgeven. Het is dan ook niet gek dat generatieve AI-ontwikkelaars alles op alles zetten om te voorkomen dat hun modellen opnieuw getraind moeten worden. Want hoewel de ontwikkelingen op dit gebied snel gaan en de kosten en doorlooptijden afnemen, is het nog steeds een enorm kostbare actie. Dus hoewel het theoretisch mogelijk is om gegevens uit een LLM te verwijderen, zal dit in de praktijk niet snel gebeuren. Tegelijkertijd moeten we ook niet vergeten dat LLM's niet perfect zijn, ongeacht hoeveel data er gebruikt is om een LLM te trainen. Er zijn op internet talloze voorbeelden bekend van situaties waarbij een LLM, zoals ChatGPT, verkeerde of zelfs zelfverzonnen antwoorden geeft op vragen. Zo klaagde in maart van dit jaar een Noorse man OpenAI aan nadat de man aan ChatGPT vroeg wat het model van hem wist. ChatGPT genereerde vervolgens als antwoord dat de man in Noorwegen bekend is omdat hij in 2020 zijn twee kinderen om het leven zou hebben gebracht en daarvoor een straf van 21 jaar in de gevangenis uitzit. Een misdaad die nooit gebeurd is. Hoe ChatGPT tot dit antwoord kwam, is onbekend. De Noorse man heeft nagenoeg geen gegevens online staan en is ook niet genoemd in andere online of offline bronnen die mogelijk in de trainingsdata van het model terecht zouden zijn gekomen. Deze zelfverzonnen antwoorden, ook wel hallucinaties genoemd, kunnen natuurlijk enorme risico's met zich meebrengen op het moment dat je op de antwoorden van het AI-model vertrouwt. Stel bijvoorbeeld dat je ChatGPT om medisch advies vraagt, waarbij een advies wordt gegenereerd wat nergens op gebaseerd is. Dat kan zelfs levensbedreigende situaties creëren. Het is en blijft dan ook belangrijk om goed de antwoorden van LLM's te controleren en te valideren voordat je ervan uitgaat dat deze correct zijn. Hierbij moet je ook rekening houden met eventuele vooroordelen, oftewel biases, die in de modellen kunnen bestaan. Een bias ontstaat wanneer je meer aandacht geeft aan een bepaalde zienswijze tijdens het trainen van het model ten opzichte van alternatieve zienswijzen. Bijvoorbeeld, wanneer in de trainingsdata van een AI-model het woord verpleegkundige vaak wordt gekoppeld aan een vrouw en CEO aan een man, dan zal het model ditzelfde gedrag overnemen tijdens het genereren van antwoorden op vragen. Als er dan gevraagd wordt aan het AI-model wat een passend beroep voor vrouwen is, zal deze eerder verpleegkundige aangeven dan CEO. Een extreme voorbeeld hiervan was de Twitter-chatbot van Microsoft genaamd T. Deze werd in 2016 al gelanceerd op het online platform met als doel om van bestaande conversaties en interacties te leren. Binnen 24 uur hadden echter andere gebruikers van het platform zoveel schunnig en extreem taalgebruik vertoond dat T dit overnam en tweets vol racistische, seksistische en hate speech op het platform postte, waarna Microsoft snel de chatbot offline moest halen. Het is dus zeker niet makkelijk om een AI-model te trainen wat zowel juiste als onbevooroordeelde antwoorden op vragen kan genereren. En om het nog complexer te maken, is het in veel gevallen onmogelijk om te onderzoeken waarom een AI-model, zoals een LLM, een specifiek antwoord op een prompt genereert en hoe het tot zijn antwoord gekomen is. Dit probleem, ook wel het black box probleem genoemd, wordt alleen nog maar groter op het moment dat de AI-modellen op meer en meer data getraind worden. Doordat deze modellen op deze enorme hoeveelheden data getraind zijn, is het onmogelijk om de wiskundige berekeningen waarop het AI-model gebaseerd is te ontvlechten om te achterhalen waarom een specifiek antwoord gegeven is. Want onthoud, een AI-model zoals een LLM is niet meer dan een algoritme wat heel goed is in het voorspellen van welke woorden bij elkaar horen op basis van de data waarop deze getraind is. Hoewel er steeds meer ontwikkelingen plaatsvinden die meer inzicht moeten bieden in hoe een AI-model zoals een LLM tot de reactie komt, is het op dit moment nog steeds niet mogelijk om hier op een fundamenteel niveau antwoord op te krijgen. We begrijpen dus simpelweg niet waarom LLM's tot specifieke antwoorden komen. Dit lijkt echter weinig effect te hebben op de hype rondom generatieve AI. Bijna dagelijks komen zelfbenoemde AI-experts voorbij tijdens talkshows of interviews om te vertellen dat AI de wereld gaat overnemen en iedereen werkeloos zal gaan maken. Dappere statements om uit te spreken als je weet dat bijna alle generatieve AI die we tot nu toe hebben ontwikkeld, gebaseerd is op illegaal verkregen materiaal, vol getrainde vooroordelen zit en niet verklaard kan worden waarom er specifieke resultaten gegenereerd worden. Tegelijkertijd werkt deze hype rond AI de ontwikkelaars van generatieve AI-modellen goed in de hand. Hoe meer mensen namelijk de ontwikkelde LLM's gebruiken en bevragen, des te meer data er ook beschikbaar komt voor de ontwikkelaars om weer toe te voegen aan de AI-modellen. Alles wat je namelijk aan een LLM vraagt, wordt in verreweg de meeste gevallen hergebruikt en toegevoegd aan de volgende versie van het LLM. Stel dat je dus jezelf als persoon omschrijft voordat je een specifieke vraag stelt aan een LLM, zoals maak een trainingsschema, dan wordt deze persoonlijke beschrijving opgeslagen om vervolgens in de volgende trainingsronde van het model meegenomen te worden in de trainingsdata. Een ander recent voorbeeld zijn de Ghibli en Action Figures hype bij het genereren van afbeeldingen. Hierbij uploaden gebruikers selfies en foto's van zichzelf en vragen vervolgens aan ChatGPT om een afbeelding te genereren in de stijl van de populaire Japanse animatiefilmstudio Ghibli, of om hun foto's te veranderen naar speelgoed actiefiguren, compleet met accessoires zoals laptops, notitieboeken en sneakers, allemaal mooi samen verpakt in één plastic verpakking. Hoewel deze voorbeelden onschuldig lijken, leveren deze OpenAI als ontwikkelaar van ChatGPT enorm veel persoonlijke data op in de vorm van foto's waarop gezichten en personen te herkennen zijn. Om generatieve AI-modellen te ontwikkelen die afbeeldingen kunnen genereren, zijn, net als bij tekst, enorme hoeveelheden data in de vorm van afbeeldingen nodig. Dankzij de Ghibli en Action Figures hype zijn we schijnbaar bereid om OpenAI deze persoonlijke afbeeldingen van onszelf zonder problemen te overhandigen om vervolgens opgenomen te worden in het volgende AI-model. Alles voor de grappige versie van een selfie. Naast de foto zelf uploaden we samen met de foto ook nog veel meer onzichtbare data die gekoppeld is aan de foto. Deze metadata is ook buitengewoon interessant voor AI-modelontwikkelaars, aangezien het informatie geeft over wanneer de foto gemaakt is en zelf in veel gevallen de exacte locatie dankzij GPS-coördinaten. Hoewel het mogelijk lijkt te zijn om aan te geven dat je niet wil dat OpenAI je afbeeldingen opslaat en deze samen met de metadata gebruikt voor het trainen van nieuwe modellen via de zogenaamde opt-out, is het maar de vraag of dat ook daadwerkelijk gebeurt. Niemand heeft zicht op de data die OpenAI verwerkt, behalve zijzelf, en we weten inmiddels dat ze best bereid zijn om ver te gaan op het gebied van trainingsdata. Wie weet zie je dus binnenkort wel een AI-gegenereerde foto die wel heel erg op jou lijkt. En dat is niet zo onmogelijk als je misschien zou denken. De afgelopen jaren is er een enorme stijging in AI-gegenereerde naaktfoto's gebaseerd op foto's van echte personen. Zo waren onder andere Taylor Swift, Emma Watson en Scarlett Johansson slachtoffer van door AI gegenereerde naaktfoto's en video's. Maar ook onder niet-beroemdheden worden er steeds vaker AI gegenereerde naaktfoto's gegenereerd van collega's, vrienden, docenten en medestudenten, vaak zonder hun medeweten. Deze foto's worden vervolgens weer gedeeld via social media met in veel gevallen ongekende impact. Zo pleegde in 2022 de 15-jarige Tilly Rosewarne zelfmoord nadat AI-gegenereerde naaktfoto's door haar klasgenoten via Snapchat gedeeld werden en laten Amerikaanse rapporten zien dat steeds vaker studenten en docenten het onderwerp zijn van AI-gegenereerde naaktfoto's of zelfs porno. Eén onderwerp waar we nog niet bij stil hebben gestaan is het bedrijfsmodel van generatieve AI-ontwikkelaars. De meeste hiervan bieden gratis versies van hun LLM's aan, naast betaalde opties die tegen maandelijkse of gebruiksgebaseerde vergoedingen aangeboden worden. Maar dat businessmodel levert veel te weinig op. In het geval van OpenAI leed het in 2024 maar liefst $5 miljard verlies, wat neerkomt op zo'n $400 miljoen per maand. De prognoses voor 2025 zien er nog somberder uit, met een verwacht verlies van $14 miljard. Net als de meeste Amerikaanse techbedrijven leeft OpenAI in principe van het geld wat investeerders in het bedrijf stoppen. Uiteraard met de hoop dat wanneer OpenAI winstgevend wordt, dit een enorme winst voor de investeerders gaat opleveren. Maar we hebben ook gezien dat investeerders niet altijd geduldig zijn, zoals bijvoorbeeld in het geval van Google. Uiteindelijk zal de investering terugverdiend moeten worden. En we hebben gezien wat de druk vanuit investeerders kan betekenen voor bedrijven die veel persoonlijke data verwerken. Dankzij de vele vragen die we stellen, de foto's die we uploaden en zelfs soms het werk, zoals bijvoorbeeld het schrijven van softwarecode, laten uitvoeren door generatieve AI-modellen, biedt die AI-ontwikkelaars een uniek inzicht in zowel ons bedrijfs- als privéleven. Het ligt dus ook voor de hand dat bedrijven zoals OpenAI, die op een enorme berg van onze persoonlijke data zitten, die we vaak zelf vrijwillig overhandigen, leren van de verdienmodellen die zowel Google als Meta groot hebben gebracht. het verkopen van onze persoonlijke data aan adverteerders. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Het Data Doelwit. Mocht je nog vragen, opmerkingen of feedback hebben naar aanleiding van deze aflevering, neem dan contact met me op via de website van deze podcast, www.hetdatadoelwit.nl. Of laat een reactie of review achter op het podcastplatform waar je deze aflevering luistert. En onthoud, blijf kritisch en de baas over je eigen data, voordat iemand anders dat doet. Tot de volgende keer.